Goed, ik voelde me helemaal thuis met de rots met Petrus erop. Ik denk, nou, dat is ook bijzonder. Hebben ze speciaal voor mij een rots gemaakt vandaag. Want ik heb mijn hele jeugd boven mijn bed, een bordje hing boven mijn bed met Petrus. Mijn naam Pieter komt van Petrus af. Rots van vastheid en betrouwbaarheid, weet door tact en overtuigingskracht groot respect af te dwingen. Ik weet het nog steeds. En ik ben een beetje de laatste jaren wat meer gaan genieten en gaan zien de symbolieken die er staan in de Bijbel en onder andere die aan namen verbonden zijn. En als we het over Petrus hebben, dan zitten daar hele interessante dingen in, vind ik zelf. Dus, en als je denkt aan Pasen, we hebben net gehoord dat Petrus, die verraadt de Heer Jezus. En ik denk dat hij zelf op dat moment in de put zat. Hij denkt, ik heb het helemaal verknald, het is voorbij. En dan is de opstanding is daar en de vrouwen staan bij het lege graf. En die krijgen een opdracht. En de opdracht is, haal de discipelen en Petrus. Petrus wordt specifiek genoemd als de vrouwen naar de discipelen moeten gaan. Want ik denk, als ze naar de discipelen waren gegaan zonder te noemen dat Petrus er nog bij hoorde, dat hij zichzelf had gedisqualificeerd. Dat hij had gedacht, ik heb het verknald, ik hoor hier niet meer bij, ik lig eruit. Moet je voorstellen hoe dat is geweest voor Petrus als die vrouwen komen en zeggen, we moesten de discipelen halen en Petrus. En Petrus betekent rots van vastheid en van betrouwbaarheid. Petrus staat voor stabiliteit. Petrus heette eerst Simon. En de betekenis voor Simon is een andere. In het Hebreeuws betekent het wankelbaar, instabiel, onbetrouwbaar. En Petrus die had zich als Simon gedragen. Was onbetrouwbaar geweest, instabiel, wankelbaar. Maar Jezus die beoordeelt hem niet op zijn gedrag. Hij noemt hem niet, ga de discipelen halen en Simon, die instabiele, die onbetrouwbare. Nee, haal de discipelen en Petrus, die rots van vastheid en van betrouwbaarheid. Jezus kijkt op een of andere manier anders naar mensen dan dat wij dat doen. Hij beoordeelt Petrus niet op zijn gedrag en wat hij heeft gedaan, maar op wie hij is in Christus en hoe God hem heeft gemaakt. Prachtig mooi beeld. En als dan Petrus en Johannes horen dat het graf leeg is, dan willen ze dat zelf zien. Ik vind het altijd interessant dat het vrouwen zijn die de eerste waren, die verkondigden dat Jezus opgestaan was. Als je moeite hebt met vrouwen die het woord van God brengen, dan zou dit een ingewikkelde zijn voor mij. De eerste mensen die verkondigden dat Jezus was opgestaan, dat waren vrouwen. De eerste evangelist die we tegenkomen in de Bijbel is een vrouw. Johannes 4. De vrouw gaat naar het dorp, het hele dorp komt tot bekering. Ja, nee, ik ga me niet laten verleiden om meer over vrouwen te zeggen. Dat is een favoriet thema van mij, maar ik laat het even helemaal voorbij gaan. Maar Petrus en Johannes die rennen dan naar het lege graf. En als je dat onderzoekt, dat gedeelte, dan zie je dat Johannes daar eerst is. En dan staat er dat Johannes die blijft buiten staan en dan komt Petrus erachteraan. Waarschijnlijk had Johannes betere Nike's of snellere schoenen, ik weet het niet. Petrus komt erachteraan en Petrus gaat als eerste het graf in, terwijl Johannes als eerste arriveert. En Petrus betekent rots, maar ook steen. En steen is een beeld van de wet. En Johannes betekent genade. De wet, het werk van de wet is verzwolgen door het graf en genade wijst altijd de weg naar het volbrachte werk van Jezus Christus. Prachtige symbolieken die we kunnen vinden in de Bijbel en in namen. En vandaag wil ik eigenlijk met u een beetje we kennen elkaar niet zo goed en ik hoop dat u me na vandaag een beetje beter kent. Ik wil iets van mijn hart laten en een beetje een reis waar we op zijn geweest, wat voor ons gevoel een reis door het hart van de Vader is geweest de afgelopen 10 jaar. En waarin eigenlijk we tot de conclusie zijn gekomen, God is goed. Hij is goed en in hem is er in totaal geen duisternis. En dat is een beetje het gevoel waar ik u aan het eind van de dag van de preek mee achter wil laten. Dat je denkt, wauw, hij is misschien wel beter dan ik had gedacht. Dat is een beetje mijn doel voor vandaag. En ik vind het interessant om te zien dat als Mozes in het Oude Testament vraagt aan God, Heer, laat mij uw heerlijkheid zien. Ik wil weten hoe u bent, laat mij u zelf zien. Wat laat God dan zien aan Mozes? Zijn goedheid. De goedheid van God gaat voorbij aan Mozes. En ook hier weer prachtige symbolieken. Want wat gebeurt er? Mozes wordt genomen en wordt in de kloof van een rots geplaatst. Niet zomaar ergens, maar hij wordt in de rots geplaatst. Nou, wie kennen wij als de rots? Jezus is de rots. Dus Mozes wordt eigenlijk meegenomen in de situatie waar wij nu in zijn. Wij zijn nu in de rots, wij zijn nu in Christus. Mozes wordt in de rots geplaatst. En dan zegt God, ik hou mijn hand hou ik voor de rots. Een hand is vaak een beeld van de vijfvoudige bediening. En de vijfvoudige bediening is denk ik geroepen om altijd te wijzen op de goedheid van God. En op je identiteit, wie je bent in Christus. En dan staat er dat God, de achterkant van God gaat voorbij aan Mozes. Maar als je het onderzoekt in de grondtekst, dan zie je dat het begin en het einde voorbij gaat. Wie is het begin en wie is het einde? Wie is de alfa en de omega? Dat is Jezus. Ik geloof dat Mozes Jezus heeft gezien toen hij vroeg, laat mij de glorie zien, laat mij uw heerlijkheid zien. Want Jezus is de heerlijkheid van de Vader. Ik denk dat dat de openbaring was die Mozes zag. Hij zag Jezus in zijn glorie. En heel misschien, en dat is geen theologie, maar een gedachte, heel misschien werd Mozes wel meegenomen naar de berg van de verheerlijking. Want die komen we daar tegen. Jezus is daar, Petrus, Jacobus, Johannes. En wie verschijnen daar? Mozes en Elia. Mozes, de grootste van de profeten, de wetgever. Elia, de grootste van de profeten. En Jezus is daar. En Petrus, die denkt, nou, dit is de hemel op aarde. We hebben de wetgever, we hebben de grootste profeet. En we hebben Jezus, die doen we daarbij. Hier zullen we 3 tabernakels hier neerzetten. Zullen we 3 tentjes neerzetten. Hij denkt, we voegen Jezus toe aan wat we al hebben. En vervolgens klinkt er een stem uit de hemel. Ineens, Mozes en Elia zijn weg. En de stem zegt, maar dit is mijn zoon. Luister naar hem. En ik denk dat die stem nog steeds klinkt voor ons. Dit is mijn zoon. Luister naar hem. Hij was de volledige openbaring van hoe God is. En ook daar weer mooie symboliek in namen. Petrus. Steen, wet. Jacobus betekent weggenomen worden door. Johannes, genade. En als je die namen ziet, is het altijd in die volgorde. De wet wordt weggenomen door genade. Prachtig mooi beeld van wat daar gebeurt op dat moment. En Mozes, na die ervaring, als hij van de berg afkomt, dan straalt zijn gelaat. Hij moet zijn gelaat bedekken als hij met mensen spreekt, omdat hij te veel heerlijkheid van hem afschijnt. En later ontdekken we, Paulus omschrijft dat de wet als een sluier is over de heerlijkheid van God heen. Dat de sluier de bedekking is die blokkeert dat we God zien zoals hij is. En Mozes die staat te stralen als hij van de berg afkomt. Hetzelfde zien we bij Jezus als hij op de berg van de verheerlijking staat. Hij straalt in zijn heerlijkheid en de goedheid van God wordt zichtbaar. Nou, er zijn in de afgelopen jaren zijn er 2 dingen die mij enorm geholpen hebben. Die me wat nieuwe inzichten hebben gegeven. En de eerste is dat ik in 2014 een hartstilstand kreeg. Ik zat op de bank naast mijn oudste zoon en we zaten voetbal te kijken. Misschien is dat gevaarlijk hier, maar Ajax had gewonnen, dus ik was blij. En plotseling stopt mijn hart ermee. En de ambulance is gekomen en ik ben een paar uur kritisch geweest. En ik werd wakker op high intensive care. Dus ik kijk om me heen, ik zit aan allerlei slangen vast. En dus ik vraag aan Kira, ik zeg, joh, hoe kom ik hier, wat is er gebeurd? Is dat je het hartstilstand gehad? Ik zeg, oh, ik zeg, ben ik dan ook, ben ik ook gereanimeerd? Ja, dat hebben de buren gedaan. Ik zeg, oh, nou, die hebben een taart verdiend. Ik zeg, heb ik ook van die schokken gehad? Ja, een ambulance is geweest, een paar keer van die schokken gehad. Ik zei, nou snap ik nu, het voelt alsof een kudde olifant over me heen is gelopen. Alles deed zeer. En dan vroeg ik, waar waren de jongens? Dit is altijd lastig. Vroeg ik, waar waren de jongens? En toen hoorde ik dat Daan me had gered. En ik besefte me dat hij was 12 en dan zie je vader in zo'n staat. Dood of dood aan het gaan. Dat is een traumatische ervaring voor hem geweest. En dan begon ik te huilen. En vervolgens vroeg ik aan Kia, ik zeg, hoe kom ik hier? Dus nou, de eerste keer was het natuurlijk wel grappig weer. Dat heb ik net verteld. Je hebt een hartstilstand gehad. Oh, Heb ik ook hartmassage gehad of reanimatie? Ja, hebben de buur gedaan. Oh, die hebben taart verdiend. Heb ik ook van die schokken gehad? Ja, ambulance is geweest en snap ik nu. Het voelt alsof er een kudde olifant over me heen is gelopen. We waren de jongens. Ja, Daan heeft je gered. Dan begon ik weer te huilen. Hoe kom ik hier? Wat is er gebeurd? En het ging wel 10, 15 keer achter elkaar door. En de eerste keer was het grappig. Maar na een paar keer dacht Kira van, wat voor man ga ik terugkrijgen? Hij leeft nog, maar ik was niet in staat om langer dan een minuut iets te onthouden. Dus mijn lichaam zat volledig in de kreukels. Alles deed zeer. Mentaal functioneerde het voor geen meter. Mijn geheugen deed het niet. Ik heb dagenlang een blaadje naast mijn bed gehad. Je heet Pieter. Je hebt 3 kinderen. Ik was vergeten dat we Ravi hadden. Hebben we nog een kindje? Hebben die Ravi genoemd? Iedere keer als de dokter binnenkwam, dan ging ik me opnieuw voorstellen. Hallo, ik ben Pieter. Die man heb ik al 10 keer gezien. Dus dat was een beetje de situatie. En de dokter zei tegen Kira van, joh, draai hem er van hem af. Hij moet even bijkomen van wat er gebeurd is. Laat hem maar even gaan. Dus vervolgens draait Kira zich van me af. En wat gebeurt er? Ik begin in tongen te bidden. En ik begin mijn tongentaal te vertalen. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik ga de grote daden van God verkondigen. En ik begin weer in tongen te spreken. En ik begin te vertellen dat ik zal leven. Terwijl ik dus helemaal niet bewust ben van mijn situatie. Mijn brein functioneert niet. Maar de geest van God in me is springlevend. En is voorbeden aan het doen. Is leven aan het spreken. En dat heeft me wat dat betreft, als het gaat over spreken in tongen, een belangrijke les geleerd. Maar daar wil ik het vandaag niet over hebben. Maar het tweede wat het deed, is dat ik weet het allemaal niet meer. Dus ik ben er gewoon een paar dagen kwijt. En ik hoorde een aantal dagen later van Kira, of nog later, wat er precies gebeurd was. En ik dacht bij mezelf, zo, dan ben je in zo'n situatie, dan ben je bijna dood gegaan. Je weet niet wat er aan de hand is. Ga ik dit overleven? Gaat dit vaker gebeuren? Heb ik een ernstige hartaandoening? Wat is er aan de hand? Je kunt je over 100 dingen over je gezondheid zorgen maken. En er was één ding wat me emotioneerde. Hoe is het met mijn jongens? Mijn zoon heeft een traumatische ervaring meegemaakt. Dat is hetgene wat me raakte. Dat is hetgene wat me emotioneerde. En ik denk, als ik dat al heb als een natuurlijke vader, hoeveel te meer zal onze hemelse vader dat hebben naar zijn kinderen? En het heeft me zo'n nieuw en beter zicht gegeven op de goedheid van God, maar met name ook op het vaderhart van God. God is een vader. Hij is Abba, hij is papa. En dat is hij altijd geweest. Dus deze ervaring heeft me daarin geholpen. En een tweede ding daarin was de ontdekking dat als God de wereld creëert, dan doet hij dat de eerste dagen als Jehovah El Elohim. De almachtige, soevereine schepper, de meester. Maar vanuit de mondelinge overleveringen weten we dat als hij Adam creëert, dan doet hij dat als Jehovah Hashem. En Hashem is een familienaam. Ik vind het mooi om hier te proeven. Je proeft hier gewoon familiecultuur. Jullie zijn dat, ik weet niet of jullie het goed in de gaten hebben met elkaar. Maar dat is wat je gewoon, als je hier binnenkomt, dan ademt het familie, relatie met elkaar, verbinding. Dat is iets van het koninkrijk van God. Maar dus Jehovah Hashem, dus God creëert als Abba, als papa. En het eerste wat Adam ziet als hij zijn ogen open doet, is Abba, is papa. Het is altijd een familieverhaal geweest. Vanaf de start van de schepping is God is vader geweest. Is hij papa geweest en heeft hij kinderen gehad. Het is altijd, God heeft niet de wereld gecreëerd als rechter of als soevereine meester. Nee, hij maakte Adam als papa, als Hashem. Vanaf de start is dat het geval geweest. En wat gebeurt er dan? We kennen allemaal het verhaal. De slang komt de tuin in en die verleidt Eva. God heeft zeker wel gezegd dat als je van deze vrucht eet, dan zul je zoals hem zijn. En ik denk wat we wel begrepen hebben, is dat Eva had moeten reageren. Maar ik ben al gemaakt naar Gods beeld en Gods gelijkenis. Ik hoef niet van deze vrucht te eten om als hem te zijn. Hij heeft me gemaakt naar zijn beeld. Dus hij verdraait haar identiteit. Hij laat haar geloven in iets wat ze niet is. En ik denk dat we dat wel begrepen hebben. Maar wat hij ook doet, en wat we denk ik niet begrijpen of niet gezien hebben, is dat de identiteit van God hier wordt verdraaid. Hij zegt niet, Hashem, papa heeft zeker gezegd dat als je van deze vrucht eet. Nee, hij zegt, de almachtige, soevereine meester, hij heeft zeker gezegd als je van deze vrucht eet. Dus het beeld van God werd verdraaid van vader en kind naar een relatie van meester en slaaf. Afstandelijke, soevereine God en zijn schepsel. Dus de identiteit van God werd verdraaid daar. En ik geloof dat vanaf dat moment dat de wereld in duisternis heeft geleefd. Over hoe God is. Over wat zijn karakter is. Over wat zijn wezen is. En hoe zien we dat? Ik denk als je in de Bijbel leest, dan zie je eigenlijk continu dat terugkomen. Je ziet dat mensen een verdraaid beeld hebben van God. Misschien ken je dat lied wel van Blessed is the name of the Lord, you give and you take away. Kunnen we vol overgave zingen. You give and take away, my heart will choose to say. Blessed is the name. Prachtig mooi lied. Staat in de Bijbel. In Job staat dat. God geeft en God neemt. Maar als wij het verhaal van Job lezen, wie is dan degene die neemt? Het is niet God geweest. Het is de vijand geweest. Maar in Job zijn perceptie was dat God. Want Job wist nog helemaal niet van het bestaan van een duivel of van een vijand. Job geloofde in die tijd, de hele mensheid geloofde in de raad van goden. En alles wat je overkomt, komt bij God vandaan. Goede dingen, slechte dingen. Dus alles wat Job overkwam, daarvan zei Job en daarvan dacht Job, dat was zijn perceptie. God heeft gegeven en God heeft genomen. Staat in de Bijbel. Maar het was niet God die nam. Alleen Job, die wist dat niet. Die moest die openbaring nog krijgen hoe God daadwerkelijk is. Abraham, hetzelfde verhaal. Ik weet niet of u er wel eens over na heeft gedacht, maar als ik nu aan iemand zou vragen hier. God spreekt tot je en hij wil dat je je oudste kind gaat offeren. Nou, is er iemand die zegt hier, goed idee. Ik ga meteen aan de gang. Niemand, hoop ik. En toch, Abraham, die lijkt nog eens met zijn ogen te knipperen. Die gaat onderweg, neemt Isaac mee. Waarom? Abraham leeft in een cultuur waar de goden van je vragen dat je je oudste kind offert. Dus Abraham zijn beeld van God was dat God oké is met kindoffers. Dat was zijn referentiekader, dat was zijn cultuur. En wat gebeurt daar? Dus als ze onderweg zijn en Abraham heeft het mes in de lucht, dan houdt God hem tegen en daar openbaart God zich als Jehovah Jireh. Je hebt tegenwoordig prachtige liederen van Jehovah Jireh. De God die voorziet, God openbaart een van zijn namen. Maar Abraham, zegt hij eigenlijk, want daar ging het eigenlijk om. Abraham, ik ben niet zoals die andere goden. Ik ben beter dan dat. Ik ben de God die voorziet. En vanaf dat moment in de geschiedenis weten we dat God voorziet. Kennen we God als Jehovah Jireh. Daarvoor was die openbaring dan niet. Abraham wist dat allemaal niet. Wij kunnen het nu lezen, Abraham niet. Als je verder onderweg gaat en je kijkt naar Mozes, zie je hetzelfde verhaal. De grootste genezingscampagne ever vindt er plaats als uit Egypte wegtrekken. Niemand was ziek, zwak of misselijk. Een gigantisch wonder. En daar openbaart God zich als Jehovah Rapha. Ik ben de Heer, uw Heelmeester. Wij weten dat nu. Maar voor die tijd wist niemand dat God de Heelmeester was. Dat het zijn naam was, dat het zijn wezen was, dat het zijn karakter was, dat het zijn hart was. Jullie hebben hier een prachtige serie gedaan over verbonden. Als God een verbond wil aangaan met het volk van Israël, dan spreekt het iedereen hoorbaar en dan zegt hij, ik wil dat je een koninkrijk van priesters bent. Met andere woorden, ik wil relatie met je hebben. En wat zeggen ze? Halleluja, wat een geweldig idee. Wat een zegen, dat nemen we aan. Nee, ze zijn doodsbang. Ze zijn doodsbang. Vanwege hun verdraaide beeld van hoe God is. Dan zeggen ze, ja, maar we hebben nu God één keer horen spreken en we leven nog. Hoe groot is de kans dat dat nog een keer gebeurt? Mozes, ga jij maar. Hier zal het Mozes maar zijn trouwens. Als God nog een keer spreekt, gaan we het niet overleven. Nou, Mozes, succes. Niet zo'n vriendelijke actie naar Mozes ook, vind ik zelf. Maar dat zegt iets over hoe zij God zagen. God is angstaanjagend. En als we hem nog een keer horen spreken, dan zullen we hier dood neervallen. En waar komt dat vandaan? 400 jaar leven in afgoderij in Egypte vandaan. Ze hebben daar om zich heen gekeken en hun beeld van hoe God is, werd gevormd door de cultuur waar ze in leefden. Honderden jaren lang. Dus hun zicht op God was versluierd, was verdraaid. Zat ernaast. Ze hadden niet in de gaten hoe God is. En ik denk soms wel eens dat we meer te maken hebben in de wereld met een identiteitsprobleem. Hoe God ons ziet en hoe wij God zien. Dan dat we te maken hebben met een zondeprobleem. 2 Korinther 5 zegt dat God was in Christus toen hij de wereld met zichzelf verzoende. En hij rekent hun zonden niet meer aan. Dat is wat Paulus zegt. Het zijn niet mijn woorden. Dus God was in Christus toen hij de wereld met zichzelf verzoende. En hij rekent hun zonden niet meer aan. Het lijkt erop dat zondeprobleem, dat het opgelost is. God rekent onze zonden niet meer aan, is wat Paulus zegt. Dat is goed nieuws. Dat is wat er gebeurd is aan het kruis. En ik denk dat op veel plekken in Nederland dat vandaag gepreekt wordt over mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Terwijl hier lezen we dat God was in Christus toen hij de wereld met zichzelf verzoende. Waar heeft Christus de wereld met zichzelf verzoend? Aan het kruis. God was in Christus, God was betrokken bij het werk aan het kruis. Hij was in Jezus, er was een onverbrekelijke eenheid tussen God en tussen Jezus toen dat gebeurde. Want stel je eens voor dat als God een vader is, hè, en Jezus op het heftigste moment van zijn leven zegt God, ik keer mij van jou af. Ik kan jou niet meer aanzien. Ik zal hier niet te veel over zeggen. Frits heeft hier volgens mij een goede preek over gehouden, vorig jaar ergens. Over Psalm 22. Want mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Is de start van de Messiaanse psalm, van de Messiaanse profetie. Waarin exact omschreven wordt wat daar gebeurt in die situatie. En die psalm eindigt dat God Jezus nooit verlaten heeft. Dat hij zijn gelaat nooit van hem heeft afgewend. Dat die twee altijd één zijn geweest met elkaar en dat God daar onderdeel van was. Ontzettend belangrijk om dat te beseffen, want als God de Vader op dat moment zijn gelaat afkeert van Jezus zijn Zoon, zou hij dat dan ook naar ons kunnen doen? En zou een vader dat überhaupt doen op zo'n moment in zijn leven? Ik denk het niet. Dus de mensheid leeft met een verdraaid beeld van hoe God is, totdat Jezus komt. En Johannes 1 vers 18 zegt dit, niemand heeft God gezien. Dat is ook een statement, hè? Dus in het Oude Testament zie je 5 situaties dat God zichzelf openbaart aan de mens. En toch staat hier, niemand heeft God gezien. Met andere woorden, we hebben hem niet begrepen. We hebben zijn karakter niet begrepen. We hebben niet begrepen hoe hij is. Maar nu is hij zichtbaar geworden. In de Zoon. Met andere woorden, God is zoals Jezus. In Hebreeën staat dat Jezus de exacte representatie is van hoe God is. Dus als wij willen weten hoe God is, wat zijn karakter is, wat zijn wezen is, moeten we niet kijken naar Mozes, naar Elia, die werden weggenomen en God sprak, dit is mijn zoon, luister naar hem. En als we daar wel naar kijken, moeten we beseffen dat die mensen een verdraaid en een verduisterd beeld hadden van hoe God is. God is exact zoals Jezus. Jezus was de exacte reflectie van de Vader. Hij zei, als je mij hebt gezien, dan heb je de Vader gezien. Ik doe alleen maar wat ik de Vader zie doen. Ik spreek alleen maar wat ik de Vader hoor spreken. God is zoals Jezus. En wat kwam Jezus zeggen? Jezus gaf ons 1 wet. Dus als kerk hebben we eigenlijk maar 1 wet. Het nieuwe verbond heeft 1 wet. Hou van mensen zoals Jezus dat deed. En ik denk er wel eens over na. Van stel nou eens dat we als kerk wereldwijd, als dit het enige is wat we zouden doen. Laten we nou gewoon daarmee beginnen. De wet van Christus volgen. Van mensen houden zoals hij dat heeft gedaan. En al die andere dingen, alle discussies over dopen of nou ja, wat je allemaal kunt bedenken. Nou, dat is allemaal secundair, dat pauzeren we even. We gaan even alleen ons hierop richten. Houden van mensen zoals Jezus dat deed. Ik denk dat we dan een transformatie in de wereld hebben. Dat gaat de hele wereld veranderen. En dat is de wet die Jezus gaf. Ik geef jullie één gebod. Hou van mensen zoals ik het heb gedaan. En niet alleen de mensen die van jou houden. Dat is makkelijk. Iedereen houdt van de mensen die ook van jou, die van jou houden. Dat is eenvoudig. Ik wil dat je van je vijanden houdt. Ik wil dat je bidt voor de mensen die je vervolgen. Ik wil dat je de mensen zegent die jou vervloeken. Het waren dingen die Jezus zei. Als Jezus de exacte representatie is van God als Vader. En Jezus vraagt van ons, hou van je vijanden. Wat zal Gods hart dan zijn naar zijn vijanden? Je kunt jezelf wel vragen, heeft hij al vijanden? Want hij zegt niet, hou van mijn vijanden. Nee, hou van jouw vijanden. Ik denk dat God geen vijanden heeft. God gaat niet iets aan ons vragen wat hij vervolgens zelf niet gaat doen. Hou van je vijanden. En als je dan kijkt wat Jezus doet, dan zie je hem continu terugwijzen naar het oude. Hij zei, Mozes zei dit, maar ik zeg tegen jullie, Jezus is eigenlijk de Bijbel aan het veranderen. Mozes heeft dit gezegd, oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg tegen je, hou van je vijanden. Met andere woorden, de openbaring die Mozes had, die was beperkt. Oog om oog, tand om tand, staat in de Bijbel. Is dat het hart van de Vader? Als iemand jou iets aandoet, doe je hetzelfde terug. Nee, is niet het hart van de Vader. In de tijd van Mozes was het wel een stap vooruit. Want in die tijd was het zo, als iemand jou iets aandeed, pakte je zijn hele familie terug. En daarvan zegt Mozes, nou dat gaan we niet meer doen. Oog om oog, tand om tand, je mag alleen degene iets terug doen die jou iets heeft aangedaan. Dus het was een stap vooruit in de mensheid qua moraliteit. Was het de standaard van God, was het de standaard van de Vader? Nee, nog niet, die kwam Jezus brengen. Hij zei, Mozes heeft dit gezegd, maar ik zeg tegen jullie, want mijn Vader en ik, wij zien het op deze manier. Als de discipelen in een dorp komen en ze gaan evangeliseren en ze worden niet ontvangen, dan hebben ze een briljante oplossing. Heer, zullen we vuur uit de hemel laten komen en deze mensen verteren, dit dorp verteren. Niet een hele liefdevolle houding naar het dorp. Maar je vraagt je af, hoe komen ze daarbij? Ik heb nog nooit geëvangeliseerd met mensen. En als we dan wat weerstand hadden, dat mensen zeiden, zullen we tot de Heer bidden dat hij vuur uit de hemel laat komen over deze mensen? Waarom komen zij er wel mee? Elia heeft dat gedaan. Twee keer een groep mensen, 50 mensen, liet die vuur uit de hemel over afroepen. En die mensen stierven allemaal. De grootste profeet die zij kennen, die heeft dat gedaan. Dus blijkbaar is het oké. Blijkbaar is het iets wat God goed vindt. Heer, zullen we dat doen? En dan zegt Jezus dit. Dat is heel interessant. Hij zegt niet, dat kan je niet. Hij zegt, dat mag je niet. Dus blijkbaar is er wel autoriteit, is er gezag. Jezus, ik heb alle autoriteit, alle gezag heb ik aan jullie gegeven. Ik denk dat het speciaal was voor die 12 ook. Die hadden autoriteit om dingen te doen. Net als Elia. Hij zei, maar weet je wel van welke geest je bent als je dit doet? Met andere woorden, hij geeft met terugwerkende kracht een tik op de vingers van Elia. Wat Elia daar deed, was niet in het hart van de Vader en van mij. Dat is niet vanuit onze geest. Want Jezus zei, de dief die komt om te roven, te stelen, te vernietigen en te doden. Maar ik kom om leven te geven en overvloed. Dus als wij roof zien, als we dood zien, als er wordt gestolen, als er wordt vernietigd, dan is dat het karakter van de vijand. En niet het karakter van Jezus, die zegt, ik kom om leven te geven en overvloed. De Vader en ik, wij zijn zo. Wij zijn vol van leven. Ik vond het een prachtige tekst dat Samuel haalde. Dus die zon die opkomt, die straalt, die schittert. Johannes, de lievelingsdiscipel van Jezus, die heeft 3 jaar lang, als ze aan het eten waren, dan lag hij aan de borst van Jezus. Hij kon letterlijk zijn hartenklop horen. En als Johannes dan omschrijft, van, wat is nou de boodschap die ik eruit heb gehaald? Wat heb ik van Jezus gehoord wat we nu door moeten geven? 1 Johannes 2 staat het, volgens mij vers 9. Hij zegt, maar dit is de boodschap. Hij zegt, dit is een boodschap die ik eruit heb gehaald. Dit is de boodschap. God is licht en in hem is er in het geheel geen duisternis. God heeft geen duister randje. Hij is die stralende zon en daar zit geen duistere rand omheen. Hij is licht en in hem is er in het geheel geen duisternis. Het is niet. En dat is belangrijk om dat te beseffen. En soms kunnen we in verwarring zijn door wat we lezen in het Oude Testament. Maar je moet snappen dat de mensen die het hebben opgeschreven, dat die een verdraaid beeld hadden van hoe ze God zagen. Dat moet je meenemen daarin. God is exact zoals Jezus heeft laten zien. En ik geloof dat het belangrijk is om te beseffen dat Jezus niet kwam om Gods gedachten over ons te veranderen. Jezus kwam om onze gedachten over God te veranderen. Soms kunnen we het idee hebben dat God is het ene moment is hij boos en het andere moment is hij blij. Alsof God twee gezichten heeft. En als we maar in Jezus zijn, als we maar in hem geloven, dan zijn we bekleed met Christus. En dan ziet God ons niet meer, dan ziet hij alleen Jezus en dan is hij blij. En als we achter Jezus vandaan stappen, dan is God boos. En dan heb je met zijn toren en met zijn woede te maken. Maar God heeft niet twee gezichten. God is altijd vader geweest. Paulus zegt, hij is de vader van iedere familie in de hemel en op de aarde. Weet je, en mijn kinderen kunnen uitvreten wat ze willen, maar ze zullen altijd mijn kinderen blijven. Ze zullen altijd geliefd blijven. Wat moet een kind doen om geliefd te worden? Helemaal niks. Helemaal niks. Wat moet een kind doen om kind van de vader te worden? Ook niks. Als je kijkt in Lucas 15, zie je drie prachtige gelijkenissen. Eerst is van het verloren muntje. Dan heb je er eentje van het verloren schaapje. En dan van de verloren zoon. En als ik daar naar kijk, dan zie ik dat het muntje wat kwijt was, is altijd eigendom gebleven van de eigenaar. Ook toen het muntje weg was, was het eigendom van de eigenaar. Het verloren schaapje is altijd onderdeel geweest van de kudde. En het is de herder geweest, die zegt, nou die 99, die kunnen het wel even zelf oplossen. Ik ga op zoek naar het ene schaapje, wat vastzit in zijn ellende, wat vastzit in zijn zonde, wat vastzit in zijn rommel. En ik ga daar naartoe, mijn initiatief, zegt de herder, om hem terug te halen. Maar om ergens terug bij te komen, moet je eerst ergens bij horen. You need to belong in order to be lost. Je moet ergens bij horen om überhaupt verloren te kunnen zijn. De verloren zoon. Er is geen seconde geweest dat de zoon geen zoon meer was. Ook toen hij zijn vader vaarwel zei, toen hij zijn vader doodverklaarde, toen was hij nog steeds zoon. En hij wilde terugkomen, laat mij maar slaaf zijn. En de vader stond iedere dag op de uitkijk met zijn armen wijd open. En de zoon heeft nog ineens kunnen vragen. Mag ik uw dienstknecht zijn? Want uw dienstknechten hebben het beter dan ik nu. Ik voordat hij zijn mond open kon doen, was hij al in de armen van de vader. Dat is het beeld wat Jezus laat zien van het koninkrijk van God. Weet je, en als we over Pasen denken en we denken aan het volbrachte werk van Christus. Ik denk als je in de kerk vraagt van wat is het volbrachte werk dat Jezus kwam doen? Waar kwam Jezus voor? Dan zeggen we sterven aan het kruis. En ik wil vandaag even afsluiten om ergens anders de aandacht op te leggen. Want Jezus zegt in Johannes 17 al, Vader, ik heb het werk volbracht wat u van mij gevraagd hebt. Toen was u nog niet gestorven. Voor het kruis zegt Jezus al, Heer, ik heb gedaan wat u van me gevraagd hebt. Ik heb het werk volbracht. Wat was dan het werk wat Jezus kwam volbrengen? Wat had hij al gedaan? Hij zegt, Vader, ik heb ze uw naam bekendgemaakt. Ik heb ze uw naam bekendgemaakt. En wat was de naam die Jezus kan openbaren? Wat was de openbaring naar deze wereld? God is Vader. Ik ben de weg, de waarheid, het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als Jezus voor het kruis zegt, ik heb uw werk volbracht, dan heeft hij het over de openbaring voor de identiteit van de Vader. Hij is daadwerkelijk een goede Vader. Hij is leven, hij is licht, hij is liefde. Er is geen duisternis in hem te vinden. En het is belangrijk dat we beseffen hoe hij is. Dat we beseffen dat hij goed is. Dat hij de vader is van iedere familie op deze aarde. Lang niet iedereen heeft het in de gaten. Maar ik geloof dat als God naar mensen kijkt op deze aarde, dan ziet hij ze als zijn kinderen. En de manier hoe wij God zien, bepaalt hoe wij ons opstellen naar andere mensen. Als wij geloven dat God een oordelende en een boze God is, dat hij ook een duister randje heeft, dan zul je op die manier gaan gedragen naar mensen toe. Dan is dat blijkbaar oké. Als wij geloven dat God vol goedheid, vol genade, vol liefde en vol barmhartigheid is, dan is dat hetgene wat we zullen doorgeven of hoe we mensen zullen behandelen. Het heeft allemaal te maken met hoe zien wij God? Hoe geloof je dat hij is? En voor mij, mijn ontdekking is, en ik preekte over de goedheid van God en ik preekte over het vaderhart van God. En ik geloof dat hij nog veel beter is dan dat ik in de gaten had. En dat ik nu nog steeds maar een heel klein beetje daarvan begrijp. Maar hij is Abba, hij is Papa, hij is Vader. En als hij naar u kijkt, dan ziet hij een zoon en ziet hij een dochter. In de coronatijd, en daar wil ik mee afsluiten, was een heel bekend lied. Het ging over de hele wereld heen. Het heette The Blessing. En een onderdeel van The Blessing, ik geloof dat het nummer 6 komt. Er staat dan, zijn aangezicht zal over je lichten. Dat is een beetje ouderwetse taal. Ik heb nog nooit in een gesprek tegen iemand gezegd, mijn aangezicht zal over jou lichten. Dus ja, wat betekent dat? Mijn aangezicht, zijn aangezicht zal over je lichten. Hij zegt, ik zie hem. Het betekent drie dingen als je dat onderzoekt. Van wat is de inhoud van dat stukje? En het eerste is dat Gods hart opspringt van blijdschap, van enthousiasme als je de ruimte binnenkomt. Dat is een betekenis van het woord. Ik weet niet of je wel eens verliefd bent geweest als ik zo een beetje in de zaal rondkijk. Voor sommigen van ons al een tijd geleden. Maar denk even terug naar die tijd dat je in de klas zit. En de persoon op wie je verliefd bent, die komt binnen. En haar blik die gaat langs jou. En dat gevoel, ze heeft me gezien. Die emotie, die dynamiek, nou, dat is het een beetje. Dus dat is wat in het hart van de Vader gebeurt als wij onze blik op hem richten of als we de ruimte binnenkomen. Enthousiasme over wie je bent, over hoe hij je gemaakt heeft. Efeze 2 vers 10 zegt, je bent zijn poema, zijn meesterwerk. Dus het meesterwerk is het mooiste wat een kunstenaar ooit heeft gemaakt. Waar hij het meest enthousiast over is. En dat wordt omschreven als God de schepping maakt, als hij ons maakt, dan zijn we zijn poema, we zijn zijn meesterwerk. En dat is hoe hij jou ziet, zijn meesterwerk. Hier ben ik het meest trots op. Dit is het best gelukt. Dat is hoe God naar je kijkt. Dus dat is het eerste. Dus dat geeft enthousiasme in zijn hart. Het tweede van betekenis, zijn aangezicht zal over je lichten, is dat hij naar je lacht met zijn ogen. God lacht naar je met zijn ogen. Wij zaten gisteren met iemand stel te lunchen. En hij komt uit gereformeerde bondsachtergrond. Hij zei, ik liep op een gegeven moment ergens een ruimte binnen. En ik zag een afbeelding van Jezus, dat Jezus met zijn hoofd achterin in zijn nek aan het lachen, aan het bulderen van het lachen, is dat hij enorm veel plezier had. En hij zei, het was gewoon een schok dat Jezus, dat hij lol had, dat hij plezier had, dat hij lachte. Hij zei, mijn beeld van God was altijd streng, somber, serieus gezicht. Hij zei, ik moest echt aan wennen dat Jezus kan lachen, die kan plezier hebben. God, als hij naar je kijkt, dan glimlacht hij naar je met zijn ogen. En het derde betekenis is dat hij naar je glimlacht met zijn gezicht, met zijn mond. Zijn glimlach is over je leven. En daarom is er Pasen. Daarom is hij gekomen. Om kinderen terug te brengen aan het hart van de Vader. Om de wereld wakker te schudden van het feit van, hé, God is Abba. Je bent zijn zoon, je bent zijn dochter. Dat is ook de reden waarom Paulus aan het preken is tegen heidenen in Athene. Wat was zijn boodschap? Niet je moet je bekeren, want anders ga je voor altijd naar de hel. Nee, weet je, dat de hele hemel of hel niet voorkomt in de predikingen, in handelingen. Het is geen onderwerp van gesprek. En wat zegt Paulus tegen de heidenen in Athene? Hé, ik zie dat jullie heel religieus zijn. Die hele stad staat vol met afgodsbeelden. Daar moet je toch tegenin preken? Ik zie dat jullie heel goed bezig zijn. Dan geef ze een compliment. En ik ben gekomen in de naam van de onbekende God. Weet je, in hem leef je, in hem beweeg je en in hem ben je. Je bent van zijn geslacht. Letterlijk betekent dat je bent zijn kind. Dat zegt hij tegen heidenen. Wat een fantastische boodschap. Dat is evangelie. Dat is wat Jezus heeft gedaan. God was in Christus toen hij de wereld met zichzelf verzoende. Hij rekent hun zonde niet meer toe. Hij heeft het niet tegen de zonde waar ze in leven. Hij heeft het over de zoon die in ze leeft. Je leeft in hem, je beweegt in hem, je bent in hem, je bent zijn kind. Je leeft als een wees, maar je bent een zoon van de hemelse Vader. En daarom bekeer je. En bekeer je betekent letterlijk metanoia. Verander je denken. Vernieuw je denken. Wees je bewust van je identiteit in Christus, van wie je bent in hem, hoe hij je ziet. Wees je bewust van zijn goedheid, van zijn genade en van zijn liefde. Vader, dank u wel voor deze dag. Dank u wel voor Pasen. Dank u wel dat we kunnen zeggen met elkaar, het is volbracht. Heer, dat u Heer, de zonde van de wereld heeft weggedragen aan het kruis. Maar wat u al eerder zei, het is volbracht. Het is volbracht. Ik heb uw naam bekendgemaakt. Abba, Papa, Vader. Heer, dank u wel. Heer, dat u God kwam laten zien als een vader. Niet als een rechter, niet als een meester, niet als een werkgever, maar als Abba, als Papa. Heer, en ik bid dat u met uw Heilige Geest een diep werk in ons hart doet. Heer, dat u misschien sluiers die in ons denken zijn over uw identiteit, hoe u bent. Heer, dat u als het ware de gordijnen open doet, dat u uw goedheid en uw liefde laat zien. Heer, en dat u laat zien hoeveel u van ons houdt. Heer, dat daadwerkelijk uw aangezicht over ons licht, dat uw glimlach over ons leven is, Heer. Heer, dat u geniet van uw kinderen. In Jezus' machtige naam. Amen.